Hallo.
Oké, there we go.
Dit is de podcast van Loyals over brand, business en data. Met aan tafel Jerry en Jill, achter de bar Juri. En uw gastheer is Niek.
Welkom bij de podcast Ondernemersbloed. Mijn naam is Niek Brinkman, vestigingsmanager bij Loyals en tevens de host van deze podcast. Ik sta hier in de kroeg met Juri Lieberton, eigenaar van Loyals. En je staat hier in je eigen kroeg in ons pand. Van waar een kroeg?
Ja, we zijn 19 jaar geleden ooit begonnen boven de kroeg in Vinkeveen. Dus toen wij hier het pand gingen bouwen, toen was de eerste wens om weer de kroeg in ere te herstellen. Dus dat is gelukt.
Schenk lekker een drankje in. En als je de podcast wil starten met het luiden van de bel, dan gaan we beginnen.
Dit is Ondernemersbloed.
Nou, dat was in ieder geval wel duidelijk en hard genoeg.
Hij komt binnen.
Welkom. Bij mij aan tafel zitten Jill en Jerry. Welkom allebei.
Hoi.
Jerry, partner van Loyals.
Eén van de vier.
Waar hou jij je met name mee bezig binnen Loyals?
Ik hou me met name bezig met het stukje commercialiteit en de strategie.
Oké, okay, ja. Leuk. Jill, wat is jouw rol?
Waar ik me mee bezig hou? Brand en strategie.
Mooi. En strategie voor?
Voor de brands, voor de klanten.
En even kort, wat is jullie stip persoonlijk? Je uitdaging voor dit jaar?
Uitdaging voor dit jaar? dit jaar hebben we gewoon met Loyals ingezet op een stabiele 15% groei. Heel concreet, daar beginnen we altijd elk jaar mee, kick-off, zodat voor iedereen helder is in het bedrijf. Dat is belangrijk om een missie te creëren. Persoonlijk zou ik zelf nog meer richting het stukje strategie willen, nog meer richting het stukje ondernemen. Wat wij ook leuk vinden, Jill zegt net zelf al, natuurlijk ook strategie voor onze opdrachtgevers.
Ja.
Maar het meeste energie halen we ook uit om gewoon voor concepten bezig te zijn en samen met Jill te boksen over ook hoe het met Loyals verder moet. Dus dat zou voor mij persoonlijk fijn zijn om daar iets meer vrijheid in te krijgen.
Goed om te horen. Brand Business Data. Mag ik de propositie noemen, Jill? Of is het een visie?
Officieel is het een propositie als je zegt, wij helpen bedrijven groeien door middel van business brand en data. Dan is het compleet.
Oké. Okay. En dat brand business data, drie duidelijke onderdelen. Maar kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Waarom deze drie?
Nee, ik denk dat we altijd bezig zijn met verandering. En minimaal één keer per jaar kijken we, staat het nog goed? Dus we waren nu weer bezig. Toen kwamen we erachter dat we heel veel data doen. Doen we echt serieuze trajecten en doen we ook echt hele mooie dingen in. Alleen het stond een beetje buiten de oude propositie. Terwijl het steeds belangrijker wordt. Maar mensen zeiden ook, doen jullie dat? Dat wisten we niet. Dus daar zijn we mee gaan puzzelen. Op een gegeven moment werd dat een modelletje met drie cirkels. Van oké, dan heb je business brand en data. En die schuif je een klein beetje naar elkaar toe. En daarbinnen, daar zitten alle producten die we doen. Daar leggen we eigenlijk die bril overheen. Dus zo is het ontstaan.
Wat was dan het verschil van de propositie hiervoor?
Die was heel erg brand. Ook een brand communication bureau, Loyals, dat is het ook.
Mm-hmm.
Het is ook wel heel vervelend eigenlijk. Dat mensen, wat zijn jullie of wie zijn jullie? En daar komt het een beetje vandaan. Het was niet meer voldoende om te zeggen, we zijn een brand communication bureau. Daar hebben we net te veel specialisme voor in huis.
Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft met voor wie we er zijn. We zijn er voor het middenbedrijf. Tussen de 5 miljoen en de 100 miljoen euro omzet. Daar zitten ondernemers aan tafel. We kijken naar onszelf. Vanuit verschillende hoedanigheden zijn we samengekomen tot Loyals. Waarbij er een webbureau ontstaan is in 2001. Dat hebben Jure opgezet. Jill en Nick die zijn gekomen vanuit een event en een reclametak. Maar je ziet gewoon ook, omdat we zelf ons continu opnieuw moeten uitvinden om mee te gaan met de markt. Bedrijven bestaan gewoon steeds korter. Verdienmodellen bestaan korter. En die ondernemers, merken wij gewoon, deze ondernemers die zijn gewoon... Ja, die zitten kort op de bal. En die hebben ook behoefte aan een stukje sparren. Niet alleen op het middel of niet alleen op het advies en strategie op het gebied van merk. Maar ook gewoon concreet. Hoe ga ik het rendabel maken? Waar verdien ik nu mijn geld mee? En waar verdien ik volgend jaar mijn geld mee? En behelp mij in die reis. En daar is inderdaad data een belangrijk stuk. Maar ook dat business stuk wordt steeds belangrijker. En is een vraag die we steeds vaker terug zien komen.
Ja. En Juri, had je met name bezig met het onderdeel data?
Ja, klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Data is belangrijk als je wil groeien. Uiteraard eerst aan de voorkant. Voor al je marketingactiviteiten ga je heel veel data creëren. Op een gegeven moment gaat het goed. Krijg je steeds meer klanten. Worden processen belangrijker. En kom je dan ook weer terug in de data. Want eigenlijk op het moment dat je proces zeg maar zo zwaar gaat meewegen dat je dat puur op efficiëntie gaat, op het verwerken van je eigen werk makkelijker, sneller kunnen doen door middel van een workflow, is dat van belang.
Ja, je zegt wel, data wordt steeds belangrijker. Ik heb ook wel eens uitspraken gelezen dat data het nieuwe goud is. Ben je het daarmee eens?
Ja, zeker. Ik denk dat het de kern is van elk bedrijf. Als jij je data goed op orde hebt, of je het nou gebruikt voor de marketing of voor je processen, dat is waar het om draait.
Dus zonder data kun je niet optimaal sturen of aan je doelstellingen werken. Is dat wat je bedoelt?
Ja, zeker. Kijk, er is geen één bedrijf in Nederland wat meer zonder data kan. Er zijn ook geen bedrijven meer die geen data hebben. Het gaat er juist om de bedrijven die heel veel data hebben. Hoe ga je dat zo optimaal mogelijk en efficiënt mogelijk gebruiken?
Dus ook met name, denk ik, koppelen, analyseren, dashboarding.
Voornamelijk workflow. Dus je hebt allemaal softwarepakketten waarmee je werkt. Ja, dat kan je door een centrale workflow efficiënter en slimmer gebruiken. Waardoor je of minder licenties nodig hebt of gewoon simpelweg slimmer en efficiënter gaat werken. Uiteindelijk, het kan vanuit de besparingskant komen, maar het kan ook zeker vanuit een groeiwens komen. Waardoor je dat soort zaken moet optimaliseren.
En jij, je noemde net al even kort, je zegt je bedrijven bestaan steeds korter. Wil je daar wat meer over vertellen?
Nou, ik denk gewoon door de kracht van het internet, wat er al natuurlijk al tijden is, maar nog steeds zich ontwikkelt, is het gewoon zo dat alles te kopiëren is. Dus ook daarin zie je de race to the bottom op het gebied van prijs, op het gebied van overal toegankelijk, overal bereikbaar. Is het gewoon zo dat je continu je toegevoegde waarde moet bewijzen je ook je concurrentie, maar ook de doelgroep wordt gewoon steeds veel eisender. En ik denk dat dat een gegeven ook is, waardoor er met disruptie er ook nog eens aan toegevoegd. Waardoor gewoon sneller bedrijven omvallen of gewoon hele businessmodellen niet meer bestaan. Ik ben destijds zeg maar een jaar of 6 geleden ingestapt toen in A-Site Media, wat we toen waren als webbureau. Puur het puur webbureau zijnde. Als je nu kijkt, een site, gewoon de basis. Er zijn zat voorbeelden van een Shopify of een Wix waarin je dingen in elkaar kan klikken. Ja. Waarbij destijds toen nog 10, 15.000 euro de basis was. Dus je toegevoegde waarde ligt gewoon op een heel ander vlak. En ik denk dat dat ook wel is, of je nou over business, brand of data hebt. Jury legt net ook een stuk uit. Het gaat er over het algemeen gewoon slimmer omgaan met de mogelijkheden in de markt. En daar ook niet te moeilijk over doen. Want je moet het ook gewoon nu compact maken, concrete, hapklare brokken, om het ook toepasbaar te maken voor jouw bedrijf.
Ja, dat is echt gewoon kleine stapjes, meetbaar maken en de juiste boodschap gaan vertellen om je doelstellingen te bereiken.
Nou, ik geloof het boodschapverhaal, dat zit natuurlijk echt aan de brandkant. En ik denk dat tegenwoordig, Jill en ik sparren daar vaak over. Ik zit toch wel vaak wat meer op het rendement en het commercieel, het korte termijn stukje van hoe we dat dan rendabel gaan maken. Maar ik geloof heilig in het feit dat tegenwoordig alles een merk is. Alleen, daar heb je wel eens een spanningsveld tussen elkaar over het lange termijn, korte termijn. En heb je die ruimte en heb je die tijd? Dus dan is het ook gewoon goed om daar even de tijd voor te nemen. Niet te lang, hè. Je hoeft ook niet hele lange sessies te gaan doen, maar wel even dat spanningsveld met elkaar opzoeken om te weten waar de kansen liggen.
Is dat mijn Malibu?
Dat ga ik vanuit.
Ja. Maar als ik als je het over die doorlooptijd hebt en je hebt het over merk, dan denk ik dat juist het grappige is, merk is je lange termijn. En dat doet vaak op korte termijn pijn. Maar ja, bedrijven bestaan minder lang. Verdienmodellen bestaan minder lang. Maar juist je merk is het korte termijn. Dus dat is mega interessant. Dus die businesskant, die is steeds, moeten we bijschakelen. En dat zie je die goede bedrijven ook doen. Dus het merk groeit en groeit en groeit en groeit. Kost tijd en effort. Maar daaronder kan het product veranderen. Kan je verdienmodel veranderen. Kan je aanpak veranderen. Maakt geen fluit uit. Je merkt ze eigenlijk het consistente, maar dat heb je niet binnen 2 dagen gebouwd. Dus die 2 zijn constant.
Nou, je ziet de bedrijven die het niet halen. Dat zijn bedrijven die vaak...
Cheers.
Ja, proost, jongens.
Ja, proost.
Leuk dat jullie er zijn. Cheers.
Thanks. Bedrijven die het niet halen, dat zijn vaak dus ook die nog marketing uitvoeren onder meer van gewoon het pushen van een eenzijdig boodschap geënt op de product of dienst. Dan ga je dus connecten op dat product of dienst en dan ga je dus concurreren erop. En op het moment dat je gaat verbinden met je doelgroep op het gebied van kernwaarden en op waar je voor staat op de propositie die je hebt en het merkpositionering, het domein wat je gaat claimen, ja, denk ik dat je veel flexibeler bent, juist ook in je businessplan wat je erachter
ja.
zet.
Ja. Op zich dan had ik wel een leuke stelling voor vandaag. Jill, moet ieder bedrijf een merk zijn? Of is elk bedrijf een merk?
Ja, net, dat zeg ik best wel vaak. Dat, ik vind sowieso dat ieder bedrijf een merk is. Ik denk alleen dat heel veel mensen, of heel veel, steeds meer. Maar sommige mensen zijn er bijvoorbeeld niet van bewust dat je al een merk bent. Dat heb ik niet. Maar ja, iedereen is een merk. Ik heb in onze nieuwe presentatie heb ik een eerste sheet van alle Kardashians, alle zusters.
Ik heb hem gezien.
Ja, dat heb ik aandacht. Maar dat laat wel zien. Dus tot op de persoon, personal brand, noem het. Het is allemaal brand. Jij bent een merk, ik ben een merk. Leverage je merk is een ander verhaal. Maar je bent wel een merk. Zijn we er blij mee? Ook niet altijd. Maar ja.
Wat wel grappig is, normaal gesproken loopt Amerika altijd voor. Hè? Maar ik denk dat in dit geval, en Kardashian is een voorbeeld natuurlijk vanuit influencers natuurlijk hè, neergezet. Maar ik denk in China, wat je nu daar ziet, is dat je in de winkelstraten zie je geen retail brands.
Ik dacht geen mensen.
Maar dat zie je.
goed topic.
We komen zo meteen nog even op. Ja, dat is een beetje een pijnlijk punt. Maar ik denk wel heel relevant ook voor onze ondernemers. Het coronavirus natuurlijk. Maar het punt wat ik wil maken is dat je als je in China zit, in de retail zie je straten, zie je daar dus geen retail brands meer, maar zie je winkels van personen, dus winkels van influencers die zich gewoon koppelen aan een aantal merken. En dus dat is ook daarin, als zie je dus de trend die daarin zit, is dat zelfs, we noemen het personal branding, hebben we natuurlijk al tijden wat wij ook inzetten om af en toe sneller te kunnen gaan, om een stukje autoriteit te kunnen claimen. Maar ik denk ook zelfs personen zijn merken.
Jill, een goed voorbeeld van een merk die een paar jaar geleden nog onzichtbaar was. En die nu zeg maar een bepaald domein geclaimd heeft, waarvan je zegt, daar is echt wel, die zijn het op de juiste manier aan het doen.
Zijn het op de juiste manier aan het doen? Ja, dat zijn er best wel veel hoor. Ik vind Baller nu gewoon, ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken, dus in die zin is het een uitdaging. Maar ik vind het wel knap. Ik weet dat ze heel veel met brandscaping hebben gedaan. En niets volgens mij met advertenties en met echt paid zeg maar. Dus constant een ander merk ernaast gezet om zichzelf groter te maken. Dus de manier waarop ze het gebouwd hebben vind ik heel tof. En ik zag laatst een TikTok-filmpje van ze op LinkedIn, want ik heb geen TikTok. En dat was ook weer, was alleen, volgens mij gooide ze een bal en dan ging ze een paar keer hoog houden. En weet je, het zit zo iedere keer erop dat ik denk, dat doen ze wel echt heel knap. Dus dat is sowieso één die niet eens knijter groot was. Weet je, dat wel het goede netwerk natuurlijk. Maar het is wel in één keer gegaan.
Wat is... Als je drie dingen zou moeten noemen, wat is belangrijk voor het zijn van een sterk merk?
Consistentie, normen en waarden, waar het bij mensen ook is. Weet je, als je gewoon vergelijkt het met de mensen, is het meest makkelijke. Wat vind je fijn, is dat ik weet wat ik aan jou heb. Oh, dat is Niek. Niek houdt van een biertje, Niek kan een grapje maken. Maar Niek kan... Weet je, dus ik moet weten wat ik aan jou heb en dan deel ik jou ergens in. Het is gewoon menselijk. Zo werkt een merk ook. Dus dat is daarom worden merken ook steeds mondiger. Daarom kan Nike een claim maken. Daarom kan... als je weer naar personal brand kijkt... Volgens mij waren Beyoncé en JC die niet opstonden bij de Super Bowl. Dat zijn allemaal brandkeuzes. Oh, dat komt omdat zij voor een bepaalde strijd staan. Dat komt omdat zij... En daar voel ik me wel oké bij, daar voel ik me niet oké bij. Dus ik sluit me aan bij hun merk of niet. Dus het is helemaal niet zo lastig. Maar je kan niet in één keer daarna zeggen... Dat heeft... meneer West gedaan, volgens mij. Ben je West? Die ging een paar keer dan... Oh, die was wel Trump, maar aan de andere kant was hij ook in de strijd. En dan hebben mensen gelijk zoiets. Waar sta jij nou voor? Ben je nou met ons? Ben je tegen ons? Hij doet overigens ook fantastisch. Maar dat zijn duidelijke voorbeelden.
Ja. Je ziet zelf de jongere generatie zelfs wil dat het merk ook statements maakt daarin. Dus niet alleen consistent.
Maar dat is Nike, ja.
Consistent zelfs. En ook de CEO weer erachter. Ook weer een percentage daarvan het belangrijk vindt... dat ook weer in lijn ligt. Ik denk dat het superbelangrijk is.
Is bereik belangrijker dan creativiteit?
Ik denk het wel.
Want?
Ik denk uiteraard, als je naar creativiteit kijkt... je boodschap kan heel eenduidig te zijn. Hoeft niet eens heel creatief te zijn. Maar als je dat bereik kan behalen, dan kom je wel tot iemand. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat je een creatievere boodschap hebt... die meer aanspreekt, Dat je rendement uiteindelijk hoger kan zijn. Maar als je puur de keuze moet maken tussen creativiteit of bereik, dan kan een simpele boodschap die niet creatief is met een hoger bereik, die zal meer impact maken.
Ja, Jill, deel je die mening?
Ja, belangrijker dan, dat vind ik wel een lastige. Ik denk op bepaalde platformen, LinkedIn, hadden we het zelf meegemaakt met een post. Dat was helemaal geen interessante post. Was van jou trouwens. Misschien heeft dat ermee te maken.
Het is niet interessant, zeg je dat dan?
De post is niet zo interessant.
Ding.
We hebben het later over. Maar het was prima. Ik zat echt op de bank en ik zag die foto. Dacht ik, oh, die moet ik even posten. En we zouden daarna, we hadden een filmpje, dat was al in de making. Dus alles was al gepland. En uiteindelijk blijkbaar vonden mensen, het was de Valentijns, dus ja. Je had een smoking aan. En het klopte wel, daar ging het niet om. Maar het bereik, het organische bereik van die post, dat hadden we niet kunnen bereiken betaald, denk ik. Niet op die manier. Dan was het niet zo goed op de doelgroep. Dus ik denk, soms wint creativiteit wel. Ik denk alleen wel dat mensen soms te moeilijk doen over creativiteit. Daarom maar helemaal niks doen. En dat is het. Dat is ongeveer het
perfectionisme.
Wat er kan gebeuren. Ja.
Het perfectionisme.
Denk, oh, weet je, dat is zeker met creatieve mensen. Dat is niet goed genoeg. En dan maar niks doen.
Ja, en helemaal met de snelheid ook waar social in gaat natuurlijk ook. Hè. Als je het helemaal over social communicatie hebt. Sommige dingen zijn maar 24 uur eens beschikbaar. Andere dingen zijn er wel, maar maken zich mensen zich er heel erg druk van. Het is altijd daar. Hè. Terwijl het inderdaad denk ik ook gaat gewoon doen en gaan. Dat belangrijker kan zijn. Ik wil niet zeggen met creativiteit dat het tegen je merk in moet zijn. Dus het moet wel bij je passen. Dat is een no-go. Dus je kan, weet je, op het moment dat je dingen gaat communiceren die tegen jouw merk in zijn. Ja, dan liever geen bereik.
Nee,
of niet stroken. We hadden laatst weer een klant. Volgens mij is het meest klassieke. En zo'n klassiek bureau zijn we niet. Maar die zei, ja, maar het is niet, de campagne is niet zo grappig. Ik, oh, maar zijn jullie grappig?
En toen was het stil.
Maar gewoon eerlijk. Dus niet dat die klant heeft alles was verder perfect. Maar waar moet het in één keer grappig zijn?
Ja, maar.
Ze
waren wel even stil.
Hij is uiteindelijk ook niet grappig geworden. Nee, maar niet
maar komt dat uit de overtuiging dat wat gedeeld wordt grappig moet zijn? Want het zal ergens vandaan komen.
Ja, nee. Dat komt omdat ze een andere campagne hadden gezien. Die was wel grappig. Dus zij wilde ook een grappige campagne. Dus dat, dan ga je weer met die authenticiteit. Ja, past het bij
past
het niet bij
je. Ja. En wat is, want ik laatst een stelling gelezen, is zo van hoe belangrijk is nou, weet je wel, wat je liked of wat je niet liked? Hoe belangrijk is de engagement? Wanneer is het echt, wanneer is het niet echt? Kun je daar iets over, wat is jullie mening daarover? Zo van, we hebben het net over een post die veel meer bereik had dan wat we in eerste instantie verwacht hadden, organisch gezien. Ik denk inderdaad dat juist doordat die niet bedoeld was vanuit een sales of vanuit een bepaalde activatie, maar gewoon puur gewoon interesse, kijk eens, dit is gaaf, dit is wat we gedaan hebben, hier zijn we trots op. Dus dat je dan wat echtere reacties krijgt en daardoor mogelijk dat het meer waarde heeft dan een in zijn algemeenheid een groot bereik.
Je hebt wel die, heb ik toevallig met Jer gezien bij Unbrand in 2018 volgens mij. Dat was de marketingdirecteur van Drift, Dave something. Die ben ik gaan volgen. En hij is heel erg voorstander van posts zoals jij praat. Dus ik weet niet hoe lang jij erover doet om een post te maken. Ik nog best wel lang, terwijl ik in principe vrij makkelijk praat. En iedere keer op zijn inspiratie ben ik eigenlijk gewoon, dit was een van de eerste posts die ik gewoon heb getypt. Niet 6 keer herschreven, gewoon
oprecht, gewoon dus
ja,
uit het hart.
Ik weet niet of dat de gouden regel was, maar dat zegt hij, weet je, gewoon normaal zoals jij zou praten, typ je ook je post. Terwijl ik word ook altijd een ander mens als ik een post maak. Ik weet ook niet waarom dat is. Dat heel veel mensen dat hebben. En ook bij LinkedIn, dat je vrienden dan denken, ja, ik heb vrienden die dan expres zo lijken. Maar andere mensen denken, wie ben jij?
Ja, ik denk dat het stukje authenticiteit heel belangrijk is. Maar ook het persoonlijke aanspreken. Dat is natuurlijk ook het stuk. Hè. Dus je relevantie daarin, dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè. Op het moment dat jij, je hebt het over engagement en dat soort zaken. Ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon voor je netwerk. Dus met je netwerk en je bedrijf is dat niet anders. En dat is gewoon commercieel gezien. En als ik daar naartoe kan, ik kijk even vanuit die hoek. Het is natuurlijk ook zo dat als ik kijk naar onze commerciële jongens, is het heel erg belangrijk dat ze waardevolle content delen die bij hun passen, maar ook voor hun netwerk relevant is. Ja, want je kan dan wel bereik hebben. Maar ja, als het niet aansluit op hun wensen en behoeften, dan gaat het nooit werken. En ik denk dat daarin het wel heel erg belangrijk is van om het authentiek ook echt persoonlijk te maken. Dus een van de dingen die we met Loyals nu momenteel doen, die vrij succesvol zijn, is weer helemaal terug. En dat is ook wel fijn in het spanningsveld wat we hadden natuurlijk. Ik zat met Jill te sparren van over het feit van, hey, we moeten meer, we hebben gewoon even wat meer afspraken nodig. Eind 2019 was dat. Weet je, hoe gaan we dit met elkaar fixen? En weet je, we hebben gebeld, we hebben dit gedaan. En gewoon ook de confessieratio's op puur bepaalde elementen die we inzaten, die waren niet heel hoog. En toen zijn we gewoon helemaal oldschool back gegaan. En hebben we een kaartje geschreven. Dat was de eerste reactie van ons sales team. Oké, laten we het standaard berichtje doen. Hey, Teun, hartstikke leuk.
Nou, het sales team, dat zijn jullie twee, hè? Dus we kunnen nu heel politiek correct doen. Maar de eerste reactie...
Oké. Ook met in mind natuurlijk al van, oké, dit moeten we gaan schrijven. Dus nou ja, wij hebben een sales team ook het even meteen concreet te maken. We zijn met z'n vijven. We willen dat neergezet. En we hebben nu een ook meteen om het hard te maken, we hebben een KPI voor dit kwartaal om 260 kaarten te versturen. Dus meteen een effort die erin moet zetten. Maar het werkt dus niet op het moment dat we zeggen, hey Teun, je hebt een mooi bedrijf, mogen we met je afspreken? We denken dat we bij elkaar passen, want dat kan je voor iedereen schrijven. Ja. Dus daar moet gewoon effort in. En als je dan relevant bent, en daar zien we nu een conversieratio. Ja, nou ja, goed, ik denk dat veel bedrijven er aan, hoe heet het, afspraak naar afspraak. Hè? Dus niet een conversie naar contactmoment, nee, conversie naar afspraak van boven de 10%. Weet je, nou, dat zijn wel weer gewoon elementen. Ja, voor 49 cent voor het opsturen van een kaartje. Nou, ik vind te hoog. Uiteraard moet er een half uurtje nog even ingesteken worden van wat doet dat bedrijf. En je moet ook echt zeggen van, hey, wat gaaf dat jullie dit en dit en dit gedaan hebben met die campagne. Maar goed, hey, als je boven de 10% confessie kan halen, is dat denk ik goed verhaal.
Ja, dan kom je inderdaad weer ook weer terug bij het stukje data. Natuurlijk kunnen sturen op resultaten, dingen meetbaar maken. Een ander onderwerp wat nog steeds vorig jaar, natuurlijk sinds 2017, natuurlijk heel hot, het stukje AVG, de data. We verzamelen heel veel data met z'n allen, zowel op onze social media kanalen, maar ook gewoon in onze eigen ERP's en CRM's. Joer, zijn we eigenlijk nog eigenaar van al onze ondernemersdata?
Ik was net met data bezig.
Hij zat op zijn telefoon.
Nee. Omdat je heel vaak data in tools stopt waar je zelf niet de volledige controle over hebt. In de vorm dat je het er ook weer in dezelfde vorm kan uithalen als dat je erin hebt gestopt. Dus daar ligt bij veel ondernemers een best wel een groot risico.
Maar is het belangrijk dat we 100% eigenaar zijn?
Niet van alle data. Ik denk dat dat iedere ondernemer een scan zou moeten doen voor zichzelf. Van welke data is kritisch voor mijn bedrijf. En ja, de data die dat niet is, ja, weet je, daar is het ook niet zo van belang dat je dat allemaal in eigen beheer hebt. Alleen ja, je kritische data, je zou het al kunnen zeggen als je bedrijfswaarde, die wil je wel in eigen beheer hebben en daarin wil je niet afhankelijk zijn van derden.
Nee, maar is het realistisch om te denken dat je alle data zelf in beheer?
Nee, maar dat hoeft ook niet. Dus als je maar gewoon in ieder geval zorgt dat je zelf, dus je kritische data, die dus bepalend is voor jouw bedrijf, grotendeels de waarde van je bedrijf vertegenwoordigt, die wil je wel in eigen beheer en eigen controle hebben. En alle data daaromheen, gebruik de tools die er zijn, zorg dat het allemaal zo efficiënt en zo snel mogelijk met elkaar communiceert, zodat je ook geen zaken dubbel aan het doen bent. Maar daarvoor hoef je niet alles in eigen beheer te hebben.
En adviseer je veel klanten, opdrachtgevers, potentials over het inventariseren, hoe zij op dit moment hun data beheren, wat ze ermee doen, waar ze tegenaan lopen, waar het proces zeg maar geoptimaliseerd kan worden?
Het ligt heel erg aan de vraag. Is het iemand die het wil gebruiken om te groeien? Is het iemand die het wil gebruiken om te besparen? Eigenlijk vanuit die vraag ga je kijken van oké, hoe gebeurt het nu in de organisatie? Wat is goed? Wat kan beter? En vanuit daar ga je de case, zeg maar, ga je ze in kleine stapjes helpen. Dat is ook belangrijk, niet te groot maken. Gewoon kleine, behapbare stappen om elke keer een stap vooruit te zetten.
En waarom niet te groot maken?
Hoe groter je het maakt, des te groter de impact is voor de mensen die ermee moeten gaan werken. Hoe groter de impact is, des te meer weerstand. Hoe meer weerstand, des te groter het risico op falen. Dus hou het klein. Hoe groter het pakket is. Je ziet het aan de grote softwarejongens, zoals een AVA, zoals een Exact. Het zijn prachtig mooie pakketten voor wat ze doen. Alleen het is zo complex dat je tig consultants nodig hebt om het of in te richten of te gaan gebruiken. Elke nieuwe medewerker moet getraind worden. Dus hou het simpel.
Ja. Oké, dankjewel.
Ik ben benieuwd wat kritische data is. Je zegt steeds je kritische data. Wat zijn je kritische data?
De data, je, bijvoorbeeld je klantdata, je contactdata, je offertes, je facturen. Gewoon de kern waar jouw bedrijf op draait.
Maar kun je die eigen houden?
Zeker, ja.
Want ook als je een grote, jonge als softwarepakket hebt?
Ja, zeker. Want je kan het zeg maar in eigen beheer houden en vervolgens zorgen dat het in die pakketten terechtkomt.
Dus meer layer dus?
Ja.
Ja, ik denk dat dat ook wel... niet om een stukje wc heen te doen.
Maar hier komt hij.
Hier komt hij toch. Ja, het is belangrijk. Nee, maar kijk, het is wel een heel groot verschil.
Laat je me nu met een eend?
Nee. Maar het is belangrijk. Kijk, wij zijn er alleen maar voor die ondernemers tussen de 5 miljoen en die 100 miljoen omzet. Die hebben geen tonnen elke keer om dit soort dingen te doen. Dus het is heel belangrijk als we het over data hebben, of het nou over brand hebben, of over het businessstuk hebben, is het stukje strategie, waar wil je heen? Kijk, en omdat wij hebben de grootte om die diepte en die diepte expertise te kunnen bieden, maar het gaat altijd vanuit doelstelling. En dan is het ook gewoon op het gebied van data, wat wil je ermee bereiken? En op het moment dat het is van, hé, we moeten er meer omzet uit halen, ja, dan is het niet altijd zo dat je een hele eigen CRM-tool moet gaan bouwen. Als dat niet relevant is, en dan kan het gewoon af met een stukje conversational marketing tool, of je kan het goed af met een goede marketing automation tool, dan moet je dat ook gewoon doen. Het enige is wat we wel zeggen, van zorg wel dat je flexibel blijft, zodat je altijd ook een switch weer kan maken op het moment dat nodig is.
Ja. Ja, en dat je toch wel ook al in je keten van binnen de AVG en GDPR, dat die wel gewoon dat die data gewaarborgd is, dat die van jou is en niet dat er iemand anders mee aan de hal gaat.
Uiteraard. Natuurlijk moet je AVG-proef zijn en al dat soort zaken. Maar ik kijk er wel vanuit het stukje uit van oké, heel simpel, als gaan we richting data, gaan we optimaliseren. Ja, dan moet wel eerst de vraag zijn, oké, hoeveel willen we optimaliseren? Wat willen we optimaliseren? En niet alleen omdat het dan lekker werkt. Er moet ook gewoon daadwerkelijk 10% besparing kunnen gehaald worden. Of we moeten 5% meer uit onze huidige customer base kunnen halen. Ik denk dat wel echt belangrijk is.
Zullen we nog een biertje doen?
Lekker. Laten we het doen.
Ja, precies aan. Ja, corona. Maar we het er wel over hebben, gaan we het er niet over hebben.
Dat is Heineken, toch?
Ja, liefst Grols, maar die
heb
je niet, hè?
Oei, die hebben het wel zwaar. We hebben het al een paar keer over gehad.
Over corona?
Nou ja, ook over het merk.
Dankjewel.
Over het merk. Er zijn, ik heb na aanleiding van dat wij daar een gesprek over gehad hebben, heb ik even wat onderzoek gedaan. Maar ze zijn gewoon in bepaalde landen zijn ze nog vol hun campagne aan het uitvoeren. Dus dat is best wel heftig. Ja, dat is heel moeilijk. Ze durven denk ik ook geen beslissing te nemen. Maar er zijn in bepaalde landen draait gewoon momenteel een activatiecampagne. Ja, dat is best wel...
Maar ze zijn er ook niet meer naar voren gekomen, toch? Of ze hebben niet... Nee. Ze zijn niet naar buiten toegetreden.
Maar aan de andere kant, ik denk dat ze nog nooit zoveel impact uit een activatiecampagne hebben gehaald. Dus dat nemen ze ook uit naar kijken. Ja? Dus het is niet... Ik denk dat er weinig mensen, maar misschien heb ik de mensheid te hoog zitten, denken als ik dit drink, dan krijg ik corona. Dus je kan ook zeggen, hoe vaak is jouw naam? Weet je, het is nu aan iets anders. Dat is zo. Alleen ja, ik heb heel veel mensen een mening erover horen geven. Volgens mij, ik denk niet dat iemand het zeker weet. Ik denk niet dat ze hun naam gaan veranderen. Dat denk ik niet. Ik denk dat het it's media madness momenteel.
Wat zou je ondernemers kunnen adviseren om te gaan met corona? In het geval van dat leveringen te laat zijn of... Dat ze verwachten dat ze een dip gaan krijgen in qua omzet.
Ja, goed, weet je, kijk, op het stukje business is natuurlijk heel erg... Eerst een kort even situatieanalyse altijd doen van... Hoeveel vet heb je op de botten? Wat is de impact voor mij? En wees er ook gewoon realistisch in. We zien altijd, het is bij de ondernemers misschien iets minder heftig als op de beurs. Wat je ziet, je ziet altijd meteen een enorme dip naar beneden en dan corrigeert hij weer en et cetera. Nou, we hebben een stukje economische groeiafname gebeurd al. Hè. Ik denk dat wij er ook al wel redelijk wat content over geproduceerd hebben. Jure heeft er een blog over geschreven. Jill heeft er redelijk wat over gecommuniceerd. Over het feit van, komen er weer mindere jaren aan? Komt er eventueel een crisis aan? Dit kan zeker een activatie daarvan zijn. Maar ik denk dat het heel erg naar moet gekeken worden. Oké, in welke branche zit ik? Wat is het effect van mij? Hè? Je hebt het net aan over het niet kunnen leveren. Ja, dat is gewoon meteen, dan stok je omzet, dan stok je je hele keten. En daar moet je wel daar moet je je wel van bewust zijn. Ik denk dat één ding wat je niet moet doen is stoppen met communiceren. Dus op het moment dat soort dingen gaan spelen, ja, dan is het zaak om nu al met je key accounts om de tafel te zitten. Wij hebben opdrachtgevers waar we nu mee, juist nu mee in contact zijn. Ja, dat gaat van travel agencies, dat gaat van mensen die produceren in China. Dat zijn serieuze bedrijven, maar ook gewoon, wij werken ook voor een aantal grotere werving en selectie, recruitment agency, die wat meer aan de multinationals leveren. Iedereen is ermee bezig. Ik denk er wel dat een stukje rust en vanuit elke onderneming is anders goed moet gekeken worden waar kan eventueel pijn zijn en daar nu op anticiperen. En dan juist een stukje data wat je hebt en je communicatie op inzetten om actief te blijven. Want in dit geval, dat weet je gewoon, ook in de vorige, als dit doorgaat zetten als een crisis, maar in de vorige crisis ook, heb je bedrijven die enorm gewoon vogelvlug zijn gegaan, omdat ze dingen hebben aangepast en gezien hebben, en hier moet ik nou op instappen. Dus niks doen is überhaupt geen optie. Dat denk ik belangrijk.
Hebben wij er last van bij Loyals?
Ja, nee, vrijdag was dat. Toen ging het wel in één keer. Voor mijn gevoel ging het vrij hard. Beurzen gingen vrij hard. En toen hoorden we ook de eerste klant die zei, nee, ik zet alles stil. Dus ja, tuurlijk hebben wij er dan last van. Op die manier. Maar je merkte ook wel, dat was toen wel heel veel paniek gecreëerd. Volgens mij hebben ze dat ook wel weer een beetje gladgestreken voor zover dat kan. Gisteren met Fed, die inspringt en serieus ook. Ik weet niet. Ik denk dat als de beurzen rustig blijven, dat de ondernemers in onze doelgroep ook rustig blijven. Als die beurzen weer een serieuze, dat is waar ze op reageren. Dat is ook niet zo raar.
Ik denk dat, ik deel die mening die Jill heeft. Maar wij zullen bepaalde doelgroepen, die hebben er wel echt last van natuurlijk. En ja, daar indirect bij ons ook. En dat is natuurlijk de keuze van de ondernemer. Hè. Als we kijken naar travel. Sommigen die gaan nu juist communiceren en gas geven. Maar sommigen die zeggen ook van nee, ik ga het afwachten. Ja, goed, weet je, dat merken we. Maar ik denk dat het met name bij ons dan een verschuiving gaat plaatsvinden. In plaats van dat het helemaal stopt. Ik sprak vanochtend een horecaondernemer die net een zaak aan het openen is op het Marie Heinekenplein in Amsterdam. Wij hebben met Loyals natuurlijk ook Pocket Menu, waarin we 400 horeca- en hospitalityzaken ondersteunen. Maar daarin, die zegt ook van, ja joh, hey, luister, wat gaat er gebeuren? Het is wel belangrijk om te weten van, dat daarin ook, ja, als het echt doorschiet, zoals het in Italië, dan denk ik wel dat we als ondernemer daar ons bewust van moeten zijn. Ja. En dat je de eerste klap moet kunnen opvangen. Dus het zaken als zorgen dat je liquiditeit op orde is en dat soort dingen, dat is belangrijk.
Ja.
Uit eten met een mondkapje wordt toch wat lastig?
Dat is wel waar, ja.
Ik zat al te wachten op die droomopmerking.
Hij positioneerde zich voor de microfoon, dus ja. ik zag dat die kwam. Ja, ja.
Je had het al door, hè? Mooi. Brand, business en data voor het middenbedrijf. Jill, onze podcast Ondernemersbloed. Waar gaat die over?
Hij gaat over ondernemers, hopelijk. We hebben echt voor ondernemers gekozen. Dat is ook letterlijk de doelgroep waar we dit jaar voor gekozen hebben. Dus we hebben ook hele leuke managers, zeker waar. Maar we richten ons op de ondernemer. En de managers waar we heel lekker mee gaan, zijn vaak ook de managers die erin zitten als ondernemer. Die heb je ook. Die zijn gewoon
echt wel.
Ja, die zijn ondernemer. Die hebben een eigen winkeltje. De passie, die zitten er daarmee in. Maar we vinden het gewoon heel relaxed om met die ondernemer aan tafel te zitten. Een beetje skin in the game en gewoon het is op een andere manier schakelen. Dus daar hebben wij voor gekozen dit jaar. Vanaf 5 miljoen, Jer zei het al, dus we hebben een aantal hele duidelijke claims gemaakt. En we willen podcast gaan maken, moeten we ook. Zijn we eigenlijk al een beetje laat, moeten we ook een beetje toegeven. Maar er gebeurt een hoop. En daarin hebben we gezegd, wat past het beste bij ons? En dan is dat een ondernemerspodcast waar we met andere ondernemers, precies in die doelgroep die wij bedienen, gaan praten, wat speelt er, waar zitten jullie mee, hoe los je het op? We hebben niet alle wijsheid in pacht. Dus goede gesprekken, daar hopen we op.
Leuk. Dus ben jij een ondernemer en heb jij een verhaal te vertellen? Meld je dan aan voor onze volgende aflevering. Brand Business Data, we gaan hem nog even samenvatten. Your data, waarom is de data zo belangrijk?
Het is de kern van je bedrijf.
Precies. Ja, yeah, vanuit business?
Ja, zonder euro's geen Polonaise.
Jill, merk?
Ik heb niet zo'n mooie quote. Nee, het is belangrijk voor je lange termijn.
Ja. Oké. Nou, dank jullie wel. Dit was de eerste aflevering van Ondernemersbloed bij de kroeg in Loyals.
Wij mogen nu niks meer zeggen.
Nou, misschien. Wil je nog wat toevoegen?
Ja, ik zat lekker.
Jij wilde je boek nog promoten? Of?
Ja. Ja, ik was er redelijk aan in de promotie.
Hij mag niet meer komen. Hij zit gewoon nog een musje in te spreken.
Je kan hem in Jerry staus in te huren bij je. Over 2 weken is onze volgende podcast. Dan zitten we hier met andere ondernemers aan tafel. Jury, Jill en Jerry, dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag. Je kan deze podcast luisteren op een Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, Pocket Cast. En alle andere content is te vinden uiteraard op Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube. Wil je wat meer over ons weten? Neem gerust contact met ons op. Like ons, volg ons en laat met name ook je reacties weten over deze podcast. En dan zijn we weer over 2 weken. Dank jullie wel. Dit was Ondernemersbloed.
Wij zijn Loyals. We zoeken ondernemers die willen groeien. Bedrijven in de Randstad met een jaaromzet vanaf 5 miljoen. Bedrijven die een merk willen bouwen. Wij bouwen merken en bieden keiharde resultaten. We werken met vaste prijzen en leggen elke maand de resultaten bij jou op tafel. Loyals.com. Voor merken en keiharde groei.